Was dit de vorige week al? Oh, jij was er. Ja, jij was er. Er waren nog vragen. Oké. Okay. Nou, zullen we dan voorstellen dat ik een korte herhaling met jullie doe en dat de stof opgefrist is. En als er dan vragen zijn, dat jullie die vragen mogen stellen? Oké, okay. Prima. Nou, we hebben vorige week dus gesproken over het onderwerp Riba. Ik ga kort door de presentatie heen fietsen. Inshallah, tabaraka wa ta'ala. Nou, Riba, de toename van iets. Of we zeggen, ziyadati asya' makhsusa. De toename in specifieke zaken. We hebben gesproken over, het verbod op Riba, de religieuze teksten daarover. We hebben gezegd dat er vele ayat in de Koran, hadith in de Sunna zijn, die duiden op de tahrim van Riba. Het verbod op Riba. We hebben gezegd dat het hoort tot grote zonde. We hebben gezegd dat het ontkennen van het verbod op Riba zelfs een zaak is van ongeloof, zoals meerdere van de bekende grote ulema hebben aangegeven. Vervolgens hebben we ook even stilgestaan bij de bekende overlevering dat één derhem van Riba erger is dan het hebben van geslachtsgemeenschap met de moeder. We hebben gezegd, dit is een zwakke overlevering. Het is niet authentiek. Naast het feit dat de overlevering problematisch is qua keten, is de overlevering ook nog eens problematisch qua betekenis. Want één riba van één derhem van de riba is niet erger dan het hebben van geslachtsgemeenschap met de moeder. Dus zowel inhoudelijk klopt het niet, als ook qua keten is de tekst ook nog eens zwak. De tekst gaat wel veelvuldig rond. Hoe kan dat dan? Dit heeft te maken met het feit dat Sheikh al-Albani rahimahullah bijvoorbeeld de overlevering authentiek heeft verklaard op basis van dit noemen ze yani, het versterken van een overlevering middels de ketens. Hè? Dus het versterken van een overlevering middels de vele overleveringsketens die er zijn. Dit is sowieso een vrij discutabel iets, of dat kan en bij welke overleveringen dat kan. Maar er zijn van de vele grote hadith geleerden. En Sheikh al-Albani rahimahullah is natuurlijk een specialist op zijn gebied, hè? De hadith wetenschap. Maar natuurlijk niet de enige binnen de hele wetenschap. En dat is heel erg belangrijk om te realiseren. Er zijn vele van de geleerden die de hadith bijvoorbeeld zwak hebben verklaard. We hebben bijvoorbeeld Ibn Jawzi genoemd en vele anderen, zoals bijvoorbeeld Al-Mu'allimi, Al-Adawi, Al-Huwayni. Ik heb zelfs Ali As-Sayyah genoemd, die een heel boekwerk hierover heeft geschreven. En de woorden van de eenmendige geleerde heeft aangehaald. De hadith is zwak. De hadith is zwak. Nogmaals, sanaden wa metnen. Qua keten, maar ook qua tekst, qua betekenis. Geert, we hebben enkele wijsheden genoemd waarom riba verboden is. En ik heb stilgestaan bij een belangrijk punt. Ik heb ook verwezen naar ik heb jullie ook verwezen naar een aflevering van Oustad Mohammed Ekwah, die specifiek ging over riba en rente. Is riba hetzelfde als rente? Riba is een islamitische term. Rente is een westerse, Nederlandse term. Ja? Dus er bestaat zeker overlap. Maar het is niet altijd zo. Om jullie een voorbeeld te geven. Soms kun je bijvoorbeeld iets incassokosten noemen. Of je kunt iets... Nee, ik had voorbeelden trouwens genoemd, oké? Twee voorbeelden waar het... Oké, pensioenen en verzekeringen. Nou, ik heb het voorbeeld van pensioenen genoemd. Volgens de islamitische sharia is dit riba. Is dit riba. Je geeft namelijk een bepaalde hoeveelheid geld en je krijgt meer geld terug. Ga ik zo meteen uitleggen. Maar wordt het rente genoemd? Nee, het wordt geen rente genoemd. Het krijgt netjes de naam pensioen. Ja? Dus je ziet hier, iets wordt geen riba genoemd, maar volgens de islamitische maatstaven is het wel riba. Bij iedereen. Maar het wordt niet zo, het wordt geen rente genoemd. Ja? Soms heb je het juist andersom. Iets wordt rente genoemd, maar volgens de islamitische wetgeving is het geen riba. Ik geef je een voorbeeld. Een persoon koopt een huis met een hypotheek. Hij lost rente af, riba af, ja. Vervolgens komt hij naar jou toe en zegt: Ismaël, ik wil je graag het huis verhuren. Hij heeft het verkocht, hè? Hij heeft het gekocht. Met een hypotheek, waar hij rente voor betaalt, et cetera. En hij zegt: Ismaël, ik wil dat jou verhuren. Doorverhuren. Oké, is goed. Wat is de prijs die we gaan doen? Nou, Ismaël, ik moet dat toch even gaan bekijken. Kom, laat ik even een berekening maken. Of ik maak even een overzicht met wat de kosten zijn. Ik beloof je. Ik maak niet meer dan 50 euro winst op je. 50 euro winst, meer dan dat hoef ik er niet aan te verdienen. Vervolgens schrijft hij op, ik betaal aan mijn hypotheek, zeg maar mijn aflossing is 300, rente is 100, water is 100, elektriciteit is 100, gas is 100, ik zeg maar wat, 700 euro komt hij aan. Maar er staat gewoon rente op, toch? Er staat gewoon rente op. Om dat over te zeggen. Streep eronder, 700 euro. Ik heb gezegd, Ismaël, ik maak 50 euro winst op je. Dus ik maak ervan 750. Er staat gewoon rente op. Hij heeft gewoon zijn rente naar jou doorbreken. Maar dit is geen riba. Het is niet verboden, islamitisch gezien, om dit te betalen. Dus het enige wat ik jullie wilde laten zien is, riba is niet hetzelfde als rente. Ik ga dit zo verder verduidelijken. Daarom zul je ook zien dat ik tijdens de les het woord riba gebruik en niet rente. Oké? Dit voor degene die dan altijd, die dan vaak vraagt, ja, Oestel gebruikt Arabische termen. Ik heb de term verduidelijkt. De term riba is eigenlijk rente. De verboden vorm van rente die haram is, dat is wat we bedoelen met riba. Okay. Twee soorten riba. Dit is even belangrijk, want ik ga vandaag met jullie de tweede categorie behandelen. Na de herhaling ga ik de tweede categorie met jullie behandelen. We hebben twee soorten riba. Riba fil bujoor, riba in koop en verkoop. Dat is wat ik vorige week met jullie heb behandeld. En we hebben twee. Riba fi duyun, riba in de schulden. Dit is, subhanallah, de meeste mensen kennen de tweede niet. Of weten amper van het bestaan van de tweede. Weten heel veel regels niet van de tweede. Terwijl de tweede de ergste vorm van riba is. En het meest voorkomt vandaag de dag. En daarvan moet je de regels goed kennen en onder de knie hebben. Oké. Nou, laten we naar riba fi bujoor kijken. We hebben de hadith van Ubadah ibn Samit genoemd. Waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: goud voor goud, zilver voor zilver, tarwe voor tarwe, gerst voor gerst, dadels voor dadels, zout voor zout. Hoeveel producten heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hoeveel zaken heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam genoemd? 6. Goud en zilver, tarwe en
dadels.
Naast tarwe hoort het andere marktje. Heel goed. Tarwe en gerst kun je samen noemen. Dadels en zout kun je samen noemen. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft 4 voedingswaren genoemd en 2. En 2 betaalmiddelen. Heel goed. Dus hij heeft gezegd tarwe en gerst, zout en dadels. 4 voedingsmiddelen. En goud en zilver. In totaal 6. Dit zijn 2 verschillende categorieën. Goud en zilver is een aparte categorie. En de 4 voedingswaren zijn een aparte categorie. Deze voedingswaren zijn wat? Zijn houdbaar. Houdbare voedingswaar. Even de profeet zelfs er wacht. Houdbaar voedsel. Oké. Okay. We hebben 2 categorieën. Betaalmiddelen. Dat is 1 categorie die we hebben. En we hebben houdbaar voedsel, tarwe, gerst, dadels en zout. Elke categorie die heeft weer soort. Oké, dit is even een punt. Betaalmiddelen, dat is 1 categorie. Houdbare voedselwaar, dat is een andere categorie. Ja? Alles wat in zo'n categorie hoort, noemen we een soort. Soort. Dus goud is een soort en zilver is een soort. Dus in categorie betaalmiddelen zitten hoeveel soorten? 2. In categorie voedingswaren zitten hoeveel soorten?
4.
Tarwe en gerst, zout en dadels. Volgens heb ik met jullie stelregels genoemd. Op het moment dat iets wordt verhandeld met iets anders uit dezelfde categorie van dezelfde soort. Dus dezelfde categorie, dezelfde soort. Noem eens een voorbeeld van dezelfde categorie, dezelfde soort.
Goud
voor goud. Goed zo afstaan. Goud voor goud. Goud zit in categorie
betaalmiddelen.
En goud is welk soort? Goud. Ja, dezelfde soort als met goud. Goud met goud is dezelfde soort. Oké. Okay. Op het moment dat iets wordt verhandeld met iets anders uit dezelfde categorie van dezelfde soort, dan gelden er altijd 2 voorwaarden. Het moet
hand in hand
en dezelfde hoeveelheid zijn. Hand in hand en dezelfde zijn. Oké. Okay. Dus, geef eens een voorbeeld aan de stand. Aangezien je net al zo goed antwoord hebt gegeven. Goud en goud
Stel je voor, ik heb 50 kilo oud goud en ik wil het inwisselen voor 40 kilo nieuw goud, mag dat niet. Het moet 50 voor 50 zijn en het moet gelijk zijn.
Abdul Samad die zegt, stel je voor, ik heb 50 kilo oud goud voor, of is dat 20 of 30 kilo nieuw goud?
Ja.
Nou, dan mag dat niet, want het moet dezelfde hoeveelheid zijn. Oké. Andere vraag nu, Ilias. Mag ik... Vergeet het maar. Ik hou hem vast voor je voor straks.
Oké.
Dus ik heb jullie een ezelsbruggetje gegeven. Kijk eens, ezelsbruggetje. Ze komen overeen in twee zaken, dus gelden er op twee voorwaarden. Ze komen overeen in categorie en ze komen overeen in
soort.
Hoe meer overeenkomst, kijk, ze kunnen maar overeenkomen in twee zaken: categorie en soort. Ze komen overeen in twee zaken, dus er gelden ook twee voorwaarden. Maar als ze overeenkomen in één zaak, dan geldt er ook
één voorwaarde.
En als ze helemaal niet overeenkomen, dan gelden er helemaal geen voorwaarden. Allah. Heel goed. Oké. Prima. Voorbeelden. 2 kilogram oud goud voor 1 kilogram nieuw goud. Mag dit?
Nee.
Waarom niet? Zelfde categorie. Zelfde soort. Dus, dan moet je het... En het moet dezelfde hoeveelheid zijn. En het moet
hand in
hand zijn. Oké, nou gaan we naar het volgende. Stel regel 2. Op het moment dat iets wordt verhandeld met iets uit dezelfde categorie, maar met een andere soort, dan geldt er maar één voorwaarde. En wat is die ene voorwaarde? Hand in hand. Hand in hand. Ezelsbruggetje. Ze komen overeen in één zaak, dus geldt er ook maar één voorwaarde. Wie kan mij hier een voorbeeld van geven? Justin.
Geld voor goud.
Heb je gesport?
Nee.
Je hebt de hele rood aangelopen wangen. Ben je vermoeid? Oké. Mocht Allah het makkelijk voor jou maken. Noem eens een voorbeeld.
Geld voor goud?
Geld? Nee. Dus geld voor goud is geen goed voorbeeld. Vergeet geld. Je hebt het nog niet genoemd. We zitten nog in die zes dingen. Zelfde categorie, andere soort.
Oh, zo. Dus dezelfde categorie, andere soort. Dus ik denk, betaalmiddelen is dezelfde categorie.
Sorry. Prima, ga door. Zit je op?
Betaalmiddel is dezelfde categorie,
ja?
Maar een andere soort.
Ja?
Dus bijvoorbeeld goud tegen zilver.
Goud tegen zilver. Er zijn allebei categorie betaalmiddelen, andere soort. Dus goud tegen zilver. Prima. Klopt, dat geldt bij één voorwaarde. Het moet hand in hand. Kun je me daar een voorbeeld van geven?
Dat je gelijk wel.
Geef me een voorbeeld.
Dat ik 20 kilo zilver tegen 10 kilo goud...
20 kilo zilver tegen 10 kilo goud... Mag dat? Ja, dat mag. Maar het moet?
Gelijk.
Hand in hand. Gelijk overhandigen. Prima. Goed. Oké. 3. Op het moment dat iets wordt verhandeld met iets anders uit een andere categorie van een andere soort. Andere categorie, andere soort.
Dan heb je
voorwaarde. Andere categorie, andere soort. Wie geeft een voorbeeld? Broeder.
Goud en dadels.
Goud en dadels. Oké. Dan mag men verhandelen zoals men wil. Geen voorwaarde. Klopt, want ze komen niet overeen in categorie, ze komen ook niet overeen in soort. Prima, goud, ja. Het mag dus, mag ik, je zegt, weet je wat, halve kilo goud voor 30 kilo dadels, mag dat?
Ja.
Oké, mag ik weet je wat, we doen het om afbetaling, of we doen het later, ik kom het later overhandigen? Ja. Geen probleem, is allemaal toegestaan, gelden geen voorwaarden. Prima. Stel regel 4, alles wat niet genoemd is in de overlevering, valt niet onder de regels van de riba. Nou ja, bijvoorbeeld... Elektronica, kleding, auto's, et cetera. Geldt niet de regels van riba voor. Oké. Ik heb jullie één zaak. Ja, ik twijfelde heel erg of ik de uitgebreide versie zou noemen of niet. Nee, goed, nee. Voordat ik dat ga doen, wil ik nog één ding met jullie doen. En dat is, waarom... de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft hier gezegd, goud en zilver, tarwe, gerst. Dadels en zadels. Ja, heel goed. Dadels. Waarom heeft hij deze zes zaken genoemd? Dit is echt vaak een dit kom je vaak tegen in de sharia islamia. Dat een deel wordt genoemd. Of dat een voorbeeld wordt genoemd. Of dat een onderdeel wordt genoemd. En dan gaan de geleerden praten. En dan gaan ze nadenken. Waarom eigenlijk? Heeft hij dit slechts als voorbeelden genoemd? Dus hij heeft goud en zilver als voorbeelden genoemd? En hij heeft darwe, dadels en gerst en tarwe, et cetera, genoemd als voorbeelden ook. Nou, alle vier de wetscholen zijn van mening dat dit slechts voorbeelden zijn. Wat betekent dit? Dat je dus qiyas mag doen. Alles wat hetzelfde, karakteristieken en eigenschappen heeft, alles wat dezelfde karakteristieken en eigenschappen heeft, daarin mag je ook deze regels gaan toepassen. Wat bedoelen we hiermee? Waarom goud en zilver? Ze zeiden, de meerderheid van de islamitische geleerden, vandaag de dag is er bijna niemand die hier nog een andere opinie op heeft. Zij zeggen goud en zilver omdat het betaalmiddelen zijn. Wat zijn de betaalmiddelen van 2020? Euro's, dollars, dirhams. Ah, dus we hebben twee categorieën, betaalmiddelen, goud en zilver. Daar hoort dus nu ook bij euro's en dollars en dirhams en Engelse ponden, Egyptische ponden. Let goed op, ik heb jullie gezegd, elke valuta is een aparte soort. Oké, dus, dan gaan we weer hetzelfde voorbeeld doen. Hey jongens, kom. Kijk eens. Op het moment, stel regel 2 is interessant. Op het moment dat iets wordt verhandeld met iets uit dezelfde categorie, maar van een andere soort. We zitten in de categorie betaalmiddelen. Ilias, deze vraag was voor jou, ik had het voor je onthouden.
Ja.
Goud. Ja? Zit in de categorie? Betaalmiddelen. Euro's zit in de categorie?
Betaalmiddelen.
Oké. Ilias. Ik, of je vrouw, niet, je vrouw die wil, dit is gewoon, je weet, ziekte van vrouwen, nou dat is?
Ja.
Sterk. Zij wil een kettinkje. Zij heeft een kettinkje online gevonden. Oh, zo mooi. Het was een koopje. Ik kon het niet weigeren. En ze heeft hem online gekocht. En hij wordt, ze maakt het geld over. En hij wordt thuis besteld. Mag dit?
Nee.
Waarom niet?
De voorwaarde is hierbij dat het hand in hand gebeurt. Dus moet
de voorwaarde is de hand in hand, zegt iedereen. Waarom?
Omdat het...
Je hebt gelijk. Maar waarom?
Omdat het dezelfde categorie is aan een andere soort.
Het is dezelfde categorie. Namelijk categorie betaalmiddelen. Goud. Is een betaalmiddel. Euro's in dit geval, waarmee je betaalt geld. Hè? Dus euro's is een. Zitten allebei in categorie betaalmiddelen. Euro's zit in betaalmiddelen. Goud zit in betaalmiddelen. Zijn twee aparte soorten? Ja, goud is een soort. Dus mogen ze verschillen qua hoeveelheden? Ja, ze mogen verschillen qua hoeveelheden.
Ja.
Maar het moet hand in hand. Dus je kunt nooit goud of zilver online bestellen. Of je kunt. Het kon ook niet. Zo zijn van, ik bestel het en ik krijg het later, het wordt later overhandigd en dergelijke. Dat kan niet. Het moet hand in hand gaan. Het moet hand in hand gaan en het kan niet. Het kan niet anders. Het kan niet anders. Goed. Nou, goed gedaan, prima. Dat is belangrijk. Oké, dirhams en euro's. Stel je voor, ik heb 10 euro en je hebt 100 dirham. Mag je mij 100 dirham geven voor 10 euro?
Ja.
Oké, wat gebeurt hier? Jullie zeggen ja, jullie hebben gelijk. Kan iemand me vertellen wat hier gebeurt? Wie zei ja? Ayoub.
Bijna,
Safwan. Safwan, ja, hij zit echt in de buurt. Dit, Johan? Tot dan. Alsjeblieft, leg uit. Dus 10 euro voor 100 dirham.
Ja.
Mag dit of mag dit niet?
Ja, dat mag, maar want het is dezelfde categorie, alleen allebei een ander soort. Dus,
dezelfde categorie, ander soort, ja?
Soort, dus op het moment dat je de transactie wil doen, dan moet je wel tegelijk.
Het moet hand in hand.
Hand in hand gelijk.
Oké, maar stel je voor, hè, je gaat in Marokko geld wisselen en je gaat met een pak geld en je zegt van ja, ik vind het toch wel onveilig dat ik met al die geld over straat ga. Ik leg alvast de euro's hier bij jou neer, kom je straks maar even het geld bij mij thuis brengen.
Ik leg de euro's hier bij jou neer en je komt straks het geld
maar. Ja, de dirhams kom je straks bij mij thuis leggen.
Ik denk dat, komt het dan niet een beetje op hetzelfde neer, alleen, of is dat, of moet je,
het
ik weet
moet
of heel
hand
precies,
hand. Het moet hand in hand. Er is niet van, omwille van dit, omwille van dat, het moet hand in hand. Het moet hand in hand, anders is het gewoon riba. Oké, goed. Dat wat betreft goud en zilver. Ik heb jullie uitgelegd, dus goud en zilver, dat zijn betaalmiddelen. En alle andere betaalmiddelen, hier liggen nog. Oké, Western Union. Western Union, ik stort hier 100 euro en ze pakken daar in Marokko 100 dirham. 10 euro stort ik hier en ze pakken daar 100 dirham. Als we nu gaan kijken, dan zouden we zeggen, ik leg het geld hier neer. Ze zouden het daar meteen moeten.
Salam
alaikum. Alaikum salam, rahmatullah.
vanuit een aantal zusters hier de vraag waarom de voorwaarde gekoppeld is aan de hand in hand, wat betreft bijvoorbeeld de ketting online.
De ketting online, waarom dat zo is?
Ja, waarom het dan riba is.
Waarom het riba is? Kijk, de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft het zo gesteld. Yani, als jullie bedoelen, wat is de wijsheid daarachter? De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft het gewoon zo in een hadith genoemd. Yani, hij heeft deze zaken zo in een hadith genoemd. En hij heeft, de regels van de riba wat dat betreft aan ons onderwezen. Riba is verboden door het onrecht. Door het onrecht wat er dan plaatsvindt, doordat er ongelijk, we hebben vorige week stilgestaan bij wat de wijsheid is van het verbod van de riba en wat het, waartoe het kan leiden. En de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft volgens de regels gespecificeerd. En daarbij is ook gezegd dat als je goud en zilver gaat verhandelen, of in dit geval ook gelden erbij, want het valt onder dezelfde categorie, dan moet het hand in hand. Dan moet het hand in hand. De hoeveelheden mogen verschillen, als de soorten verschillen, dan mag dat, maar het moet alsnog gewoon hand in hand. Zo zijn de regels die overgeleverd zijn van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En waar de islamitische geleerden tot de dag van vandaag het ook unaniem over eens zijn wat dat betreft. Dus dat wat betreft als een vraag om de wijsheid, meer dan dat kan ik er niet over zeggen. Wat betreft Western Union, het voorbeeld dat ik wilde benoemen, is... Jij legt nu 10 euro neer. Voor 100 dirhams die ze daar dan in Marokko kunnen opnemen. Want ze pakken daar geen euro's, maar ze pakken daar dirhams. Mag dit? Als we zouden gaan kijken, dan zou iemand kunnen zeggen... Ja, maar wacht eens even. Jij legt hier 10 euro neer. En wij hebben gezegd, dezelfde categorie. Dirhams en euro's zijn allebei dezelfde categorie. Zijn ze dezelfde soort? Nee, het zijn niet dezelfde soort. Want het zijn twee aparte soorten. Nou, dan geldt er maar... Ze komen dus overeen in de categorie, maar niet in de soort. Ze komen overeen in één zaak. Dezelfde categorie, dezelfde soort... Oké, dus dan moeten ze hand in hand. Maar is het hier hand in hand? Iemand zou kunnen zeggen, nee, het is hier niet hand in hand. Ik leg hier nu de 10 euro neer, maar hij pakt daar toch niet tegelijkertijd de dirhams. Dus dit is dan toch niet hand in hand. Maar de geleerden zeggen wel, zodra jij dat geld stort, komt het equivalent al vrij aan die kant. Het equivalent komt al meteen vrij aan die kant, dat de persoon het per direct zeg maar, zou kunnen oppakken. Zou oppakken. Ze zeggen, dit noemen ze het taqabul al-hukmi. Ze zeggen, je hebt iets wat ze noemen het taqabud al-haqiqi. Taqabud al-haqiqi wil zeggen, letterlijk hand in hand. Gewoon, je hebt hem nu vast, mijn branche krijg je niet. Laat ik doen alsof dit de hand is van, nou, het zal wat aan deze van mij. Dus we doen het zo. Dus dit is echt taqabud al-haqiqi, letterlijk meteen hand in hand gegeven aan elkaar. Je hebt iets ook wat ze noemen taqabud al-hukmi. Taqabud al-hukmi wil zeggen, het krijgt het oordeel van taqabud, dat oordeel van hand in hand. Waarom? Het geld is daar al per direct vrijgekomen. In eerste instantie natuurlijk. In eerste instantie zou iemand kunnen zeggen, ja, maar het is niet zo loopzuiver als vroeger. Dat klopt, zeker. Echter, omdat de behoefte van de mensen zo hoog is, en dat bedrag daar zeker wel gegarandeerd wordt, à la minuut op dat moment, als een persoon op dat moment bij de Western Union daar zou staan, à la minuut, dat hij het geld kunnen pakken. Dat klopt, dat kan. Dus krijgt het hetzelfde oordeel als de taqabud, als het daadwerkelijk hand in hand doet. Dus dat mag.
Stel,
online
duurt het
een paar minuten. Sorry, had ik gezegd, je mag een vraag stellen, etc. Zover waren we nog niet, oké? Mag je zo meteen doen, alsjeblieft. Zal ik? Goed. Vervolgens, we hebben ook gezegd, voedselwaren. De voedselwaren, waarom zijn de voedselwaren... wacht even. Waarom zijn de voedselwaren genoemd in de overlevering? Eetbaar en houdbaar. Eetbaar en houdbaar. Dus op het moment dat iets en eetbaar is en houdbaar... Bijvoorbeeld, eetbaar en houdbaar. Dadels zijn eetbaar en dadels zijn lang houdbaar. Gerst is eetbaar, gerst is houdbaar. Dan gelden dus... Maar alle andere voedselwaren die ook eetbaar en houdbaar zijn... Zoals linzen of rijst... Ook eetbaar, ook houdbaar. Die vallen dus dan ook onder die categorie. Dus stel je voor, hè, rijst voor dadels mag, maar wel hand in hand. Melikia gaat zelfs een stapje verder. Dat heb ik jullie vorige week niet verteld. Ik wilde het niet te veel oprekken. Melikia zegt, alle voedselwaren moeten hand in hand. Als je voedselwaren met elkaar gaat uitwisselen, alle voedselwaren moeten gewoon hand in hand. Zij rekken die hele categorie op. En ze zeggen zelfs, naar voedselwaren... Voedselwaren moet gewoon altijd hand in hand, zeggen wij hier. zeggen in Medikia. Dat is wel uniek, best wel uniek binnen de andere wetscholen. Dat ze zo strikt zijn in de voedselwaarde. Ze zeggen, de voedselwaarde moeten gewoon eigenlijk allemaal hand in hand. En dat geldt trouwens ook voor alle betaalmiddelen, et cetera. Moet ook allemaal altijd hand in hand. Al verschillende soorten. Dat is waar wij vandaag de dag eigenlijk... We hebben veel regels genoemd. Maar het makkelijkste wat je eigenlijk gewoon voor jezelf moet onthouden. En het belang is gewoon het belangrijkste. En dat is... Stel je voor, voedselwaarde gaan we uitwisselen, doen we eigenlijk bijna nooit. Oké? Okay? Doen we eigenlijk bijna nooit. Vroeger werd dat nog gedaan, nu eigenlijk nauwelijks. Voedselwaarde moet gewoon allemaal hand in hand. Gewoon hand in hand. De hoeveelheden mogen verschillen. Ogenblik. Vragen zo meteen, jongens. We zijn eerst bezig met een herhaling. Dat hebben we samen afgesproken. En we gaan niet vooruit lopen zeg maar, op het feit dat we nog niet klaar zijn met de herhaling. We gaan alvast naar de vragen en dan gaan we weer terug naar de herhaling. En zo werkt het niet. Oké, dus voedselwaarde allemaal hand in hand. Als je geld gewoon gaat wisselen. Als je geld gaat wisselen tegen ander geld. Of als je goud gaat kopen of zilver gaat kopen voor geld. Moet het gewoon allemaal hand in hand. Oké, nog één punt. En dat is... Maar wat nu als het andersom is? Ik heb net het voorbeeld gegeven van... Vrouw koopt een zilveren ketting of een gouden ketting van het internet. We hebben gezegd, dat mag niet. Waarom niet? Nou ja, je maakt het geld over, maar je krijgt een zilveren ketting niet. Maar wat nu als we het andersom doen? Je kunt ook namelijk goud verkopen. Dat kan, hè? Dat doen bijvoorbeeld moskeeën, die houden wel eens benefieten. En vervolgens, wat doen ze dan? Dan verkopen ze goud. Trouwens, voor de eerste keer dat ik trouwens aan denk, hè, maar die moskeeën, kennen ze de regels van de riba? Stel je voor iemand zegt van, dit goud, ja, goud verkocht voor zoveel, ik maak het over, ik kom het straks ophalen. Oké, ja, maar dit is een riba. Dit is echt gewoon riba. Want waarom? Het geld is overgemaakt, maar het goud is niet opgehaald. Het is geen takhaal, er moet gewoon echt takhaal op plaats zijn. Oké? Maar goed, het moet echt hand in hand zijn. Bijzonder, dus de eerste keer dat ik eraan denk. Maar je kunt ook goud verkopen, nogmaals. Je kunt goud verkopen. Moskeeën krijgen wel eens bij benefieten goud gedoneerd. Dat goud kunnen ze verkopen. Dat goud kunnen ze verkopen. Oké. Stel je voor, je gaat naar een juwelier. Jij verkoopt je goud. En de juwelier die zegt, oké, nou stuur me nu een tikkie. Jij geeft hem een tikkie. Is het bijvoorbeeld vrijdag. Of zaterdag. Weet je wat? Het is zaterdag. Je geeft hem je tikkie. En hij zegt... Je staat gewoon naast hem. Staat gewoon te goed op zijn rekening. Hè? Geld wordt overgemaakt. De betaling is gedaan. Hij geeft je zelfs een betaalbewijsje. Kijk, de storting is gedaan. Geld staat niet à la minuut of à la seconde op je rekening. Met de woorden van Annie, toch? Ja. Duurt het een paar minuten? Ja. Oké. Mag dit? Er is een groep van de islamitische geleerden die dit verbiedt. Waarom? Zij zeggen, jij bent niet gewoon per direct. Dus dit is geen... hand in hand. Vooral toen de betaalmiddelen geld, et cetera, aan het begin wat opkwam. En de koppeling met goud werd losgelaten. Op het begin waren ze veel strikter. Echter, nu het betalingsverkeer wel inzichtelijk is geworden. En ook de betrouwbaarheid daarvan, et cetera. Staan de meesten het wel toe. Dit. Al komt het niet alle minuut binnen. Waarom? Waarom? Ze zeggen, hij kan dat geld niet terughalen. De bankgarantie is het ware al afgegeven. Namelijk dat het bedrag gewoon naar jou wordt overgemaakt. En zij zien dit. Zij geven dit hetzelfde oordeel als dat het hand in hand is gegaan. Dus stel je voor dat jij op maandag het verkoopt. En om 14 uur maakt hij het geld over. Maar om 14 uur 5 zou je het pas op je rekening hebben. Prima. Zolang je maar, bijvoorbeeld, je hebt de betaling, hij heeft de betaling gewoon bevestigd, gegarandeerd, of je hebt een betaalbewijs gekregen, of iets, ja, niet wat gewoon, het moet wel overgemaakt zijn. Niet van, ik ga het overmaken, nee, het moet wel echt gewoon overgemaakt zijn. Zeggen, dan kan dat, en dan mag dat, en dan krijgt dat dezelfde positie, dezelfde niveau, als taqabul al-haqiqi, het werkelijk overhandigen. Nu mogen jullie vragen stellen. Wat zijn de vragen? Vingers. Hier.
Ik heb twee vragen. Eerste vraag is over termen die worden gebruikt. Ik zag de aanmaningskosten, maar soms wordt er ook, als je kiest voor gespreid betalen, dan hebben ze het over administratiekosten.
Hier, daar gaan we straks op komen. Dat is een hele goede vraag.
Oké. En het tweede is, we hadden het over het kopen van goud. Maar dat gaat over rechtstreeks kopen van goudringen en armbanden. Maar hoe zit dat met producten waarin goud, een deel van goud is verwerkt?
Ja, producten waar een deel van goud is verwerkt, geldt ook eigenlijk gewoon dezelfde regels voor. Dat het gewoon wordt beschouwd als goud.
Oh, wat klopt.
En dat betekent dus de hoeveelheden mogen verschillen, maar het moet wel altijd nog.
Ja.
Andere vraag? Broeder.
Klopt het dat tijd geen legitieme tegenprestatie is voor geld?
Tijd is geen legitieme tegenprestatie voor geld. Die uitspraak klopt wel. Maar die uitspraak kun je meerdere dingen doen. Ga ik straks opkomen, oké? Okay? Hou vast. Het is een hele goede vraag. Ga er echt zo opkomen, ja? Tijd kan een legitieme iets zijn voor extra geld. Soms wel, soms niet. Gaan we echt zo meteen opkomen, oké? Okay? Bij schulden nooit. Bij schulden niet. Oké? Okay? Bij een normale betaling vooraf wel, maar ik ga het je zo echt straks uitgebreid uitleggen. Ja, hou vast. Hou vast. En als je aan het einde van de les onvoldoende beantwoord vindt, kom er bij mij op terug, ja? Oké. Okay. Broeder.
Een vraag over. Twee weken geleden was het volgens mij iets over lening. Dat als tegenprestatie, weet je wat hij zei, dat als een bedrag is geleend, dat diegene zeg maar, er een bedrag bovenop kan doen,
ja.
Dat geld dat kunnen investeren of iets.
Nee, kom op. Parkeer hem eraan. Gaan we ook zo opkomen. Echt zo, een paar minuutjes, inshallah. Volgende, Youssef.
Ik wil vragen over het voorbeeld van Western Union. Wanneer je een tientje overmaakt en dan aan de andere kant staat er 100 dirham, staat er klaar. Maar er is dan toch helemaal geen sprake van handel. Dus de permissie moet dan toch niet uitgesproken worden?
Je zegt er is geen sprake van handel, dus er moet geen permissie uitgesproken worden. Broeder, dit is geld voor geld. Dit is goud voor.
Maar ik geef een tientje en dan is daar een tientje.
Dit is geen handel, dit noemen ze saf. Saf, dit is gewoon wisselen, zeg maar. Wisselen van valuta, of bijvoorbeeld, hè? Wisselen van valuta. En wisselen van valuta, het gaat niet om, is het een handelstransactie of niet? Het gaat er hier nu om het feit, kijk ja, ik heb het niet met kopjes met jullie gedaan om het niet te moeilijk voor jullie te maken. Maar dit valt onder het kopje saf. Dat wil zeggen, valuta wisselen, oké? Okay? Valuta wisselen valt onder het kopje saf. Valt valuta onder de ribawi-zaken? Ja of nee? Ja, valuta valt onder de ribawi-zaken. De zaken die ontvankelijk kunnen zijn voor riba, want het valt onder categorie betaalmiddelen. Oké. Okay. Dirham en euro's, allebei. Dus op het moment dat iets op iets de regels van riba van toepassing kan zijn, dienen we die regels dus ook gewoon in acht te nemen en rekening mee te houden. Met andere woorden, de hoeveelheden mogen verschillen, euro's, dirhams, maar het moet wel hand in hand. Hand in hand letterlijk. Of hand in hand, iets wat het oordeel krijgt van hand in hand. Iets wat het oordeel krijgt van hand in hand, zoals bijvoorbeeld zo'n elektronische betaling die dan meteen. Nu zou iemand kunnen zeggen, ja maar een vrouw die dan een gouden ketting koopt, waarom zeggen we niet dat het hetzelfde is? Nou ja, ze doet de betaling wel, de betaling is niet het probleem van haar kant uit, maar de ontvangst. We kunnen toch niet zeggen, ja maar ze heeft hem op de post gedaan, het is toch al hetzelfde als dat ze hem in de hand heeft ontvangen. Nee, hij kan misschien een week later komen of twee weken later komen. Sofie.
Hoe zit het dan, mocht je een bedrag overmaken die heel te hoog is, en dan krijg je te maken met transactiekosten of hoe noem je dat?
Mag je bijvoorbeeld, nou, bij Western Union, ja. Bij Western Union bijvoorbeeld, ja. Vragen ze geld, ja. Vragen ze geld. Bij Western Union zijn ze heel duidelijk van, dit is de wisselkoers. Ze zijn duidelijk in de wisselkoers, dit is de wisselkoers, en die wisselkoers krijg je ook, maar je moet ook voor de dienst betalen. Voor het gebruik van de dienst, en dat mag. Je betaalt gewoon voor de dienst, los. Dat mag, daar is helemaal niets mis. Je betaalt gewoon voor een dienst, je maakt gebruik van een dienst en daar betaal je voor. Andere vraag. Ruben.
Wat als ik goud koop bij een bank?
Sorry, ik kan niet weglopen met de microfoon. Mag je een flesje water alsjeblieft? Ik heb lachen. Excuse me, goed
gedaan. Als ik goud koop bij een bank?
Goud kopen bij een bank, ja?
Maar het goud wordt opgeslagen in de bank zelf.
Het goud wordt opgeslagen bij de bank zelf. Als je het in ontvangst neemt, ja, dan mag het. Oké, ik ga naar een tweede categorie van riba. Oh, jullie mogen vragen stellen. Het is niet dat ik jullie heb overgeslagen, maar volgens mij heb ik vorige week de zusters als enige gedaan, toch?
Ja.
Toch? Of heb ik het verkeerd? Of waren vorige week helemaal geen vragen?
Mijn zusters.
Oké, mooie zusters, jullie mogen alsnog vragen stellen. Natuurlijk, zeg het maar.
We willen eigenlijk alleen weten of we het hebben gegeven.
Oké, natuurlijk. Nee, jullie mogen sowieso vragen stellen, zeg het maar. Tuurlijk.
Wat maakt het toegestaan om een trui online te kopen? Het is niet dezelfde categorie, nog dezelfde soort, nog hand in hand.
Waarom trui wel? Oké. Maar hebben we gezegd, hoeveel categorieën hebben we? De vraag is voor de zusters. Welke categorie hebben we, zusters?
Twee.
Wat is categorie 1?
Betaalmiddelen.
Wat is categorie 2?
Voedselwaren.
Voedselwaren, oké. Okay. Let goed op. Oké, een trui. Valt die onder de categorie betaalmiddelen?
Nee.
Nee. Valt die onder de categorie voedselwaren?
Nee.
Nee. Zijn dus de regels van Riba op toepassing ervan?
Nee. Ja.
Nee. Als een van de twee... Ze moeten echt allebei tot de Riba... tot een van de Riba-categorieën behoren. Dan pas gaan we de regels toepassen. Hoort een trui bij betaalmiddelen of voedselwaren?
Nee.
Nee. Dus, je mag een trui kopen, de hoeveelheden mogen verschillen, de uitstel van betaling mag, ze mogen later geleverd worden, etc. Gaat ook voor elektronica, gaat ook voor auto's, gaat ook voor... Wanneer ontstaat er een probleem? Wanneer jij met geld iets gaat kopen, of uit dezelfde categorie, uit dezelfde categorie eigenlijk. Ja? Als jullie vragen hebben, totaal geen enkel probleem. Formuleer ze, zet ze op papier, mogen jullie ze straks aan het eind van de les stellen. Ja?
Oké.
Yes. Jacob, het kan best een herinnering boven zijn in je hoofd. Het is geen probleem, niks aan de hand. Formuleer gewoon wat jullie vragen zijn, wat jullie niet begrijpen. Ga ik erop in, inshallah. Wat er ook gewoon voor nodig is qua tijd. Oké, ik ga met jullie kijken naar de tweede vorm van riba. We hebben gezegd, even een korte herhaling. Je hebt riba in koop en verkoop, dat hebben we net gehad. Wisten jullie dat er een riba bestaat, een riba in schulden? Wordt heel weinig over gesproken, dat is bizar. Want deze tweede, die komt veel vaker voor. En die is veel algemener. Oké, pas op, dit is echt een hele andere categorie. Dit is echt een hele andere categorie. Het heeft niks te maken met de eerste. Echt niks. Niks is echt gewoon niks. Wat is riba in de schulden? Weet je waarom ik zeg riba in de schulden? Riba in de schulden geldt voor alles. Echt alles. Dus we praten niet meer over voedselwaren, betaalbaar. Hij geldt voor alles wat er op deze planeet bestaat. Ik geef je een voorbeeld. Ik leen jou een flesje water. Bijvoorbeeld dit flesje water van de Albert Heijn. Leen ik jou. Ja? Voor een week. Dan ben jij mij verplicht om na een week dit zo'n flesje water terug te geven. Doe je dat niet... Geef jij bijvoorbeeld 2 flesjes terug. Of ik zeg tegen jou. Ik geef jou 1 flesje. Maar ik wil 2 flesjes terug. Dan is dat riba. Maar dit geldt in schulden. Want het is een schuld. Een schuld kan in alles zijn. Hè? Ik kan je van alles lenen. Ik kan jou bijvoorbeeld een telefoon lenen. Ik leen jou 1 telefoon. En ik zeg maar ik wil 2 telefoons terug. Dit is riba. Ik leen jou 1 auto. Maar ik wil 2 auto's terug. Ik leen jou 10 euro. Maar ik wil 12 euro terug. Ik leen jou 1 appel, maar ik wil 2 appels terug. Ik leen jou mijn auto, maar ik wil mijn auto terug. Plus dat jij mijn televisie thuis komt ophangen. Dat is ook een riba. Wat is de stelregel? Stelregel staat, heb ik helaas niet in de presentatie gezet. Ik had te weinig tijd. Schrijf hem alsjeblieft op. Kulu, gardi, jalebe, merta, uitetbe, hoa, riba. Yes? Oké. Elke lening... Elke schuld. Oké, elke schuld. Oh, sorry. Elke lening. Elke lening is beter. Elke lening die een voordeel met zich meebrengt, is riba. Dit ga ik uitleggen. Elke lening die een voordeel met zich meebrengt, is riba. Elke lening die een voordeel met zich meebrengt, is riba. Elke lening die een voordeel met zich meebrengt. Bijvoorbeeld, ik leen jou 10 euro. Maar ik krijg 10 euro terug, plus een ritje naar Schiphol, want ik moet op vakantie. Zegt, ah, smijl alsjeblieft, online, ik zit omhoog, man. Ah, mevrouw, die maakt me helemaal gek. Gaan ze willen zo'n serre in de tuin. Toevallig wil ik een serre in de tuin. Ze willen serre in de tuin. En online, ze maakt me helemaal gek. En ze begint daar gewoon elke keer over, alsjeblieft. Dat. Smijl, ik heb 5000 euro nodig. Ja, broer, kom op, 5000 euro is gewoon een groot bedrag, et cetera. Leila, echt geen enkel probleem, et cetera, dat. Luister, weet je wat, ik heb er echt over nagedacht. Ik geef jou die 5000 euro, maar wel op 1 voorwaarde. Ik ga morgen op vakantie en ik heb nog niemand die me brengt naar Schiphol. Dus je gaat mij en mevrouw brengen naar Schiphol, dan leen ik jou die 5000 euro. Elke lening die een voordeel met zich meebrengt. Dus bij een lening, wat is de verplichting? Altijd, bij een lening mag je nooit winst maken, onthoud dat goed. Bij een lening mag je nooit winst maken. Mag niet. Als je iets leent, moet je altijd het gelijke, hetzelfde terugkrijgen. Een lening. Maar broeders en zusters, alsjeblieft. Ga nou niet door elkaar halen met die voedselwaren en truien en weet ik veel wat. Zuster net. De zuster die zei net, ja, trui voor geld, prima. Stel je voor, ik leen je één trui. Mag ik twee truien terugkrijgen? Ja. Nee, 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 mag niet, mag niet. Dit is in schulden, als we praten over schulden en lening, moet je altijd het gelijke terugkrijgen. Geen verschil, niks, noppes, nada. Echt niet, niet, ja? Dus, een lening. Ik geef jou 5000 euro, leen ik jou. Wat krijg ik ervoor terug? Ik krijg 5000 euro voor terug, plus een ritje naar Schiphol. Dus riba. Want wat is die extra, dat extraatje? Dat ritje naar Schiphol. Dat is een extraatje. Dat is een extraatje. Dat is riba. Dit is riba. Dit is haram volgens alle geleerden. Dit is haram volgens alle geleerden. En dit was de riba in Jahiliyyah. Dit was de riba die ze deden in de tijd van de Jahiliyyah. Het was niet de eerste categorie, de tweede categorie. De riba in de schulden. Dat is wat ze in de Jahiliyyah, pre-islamitische tijd, deden. En toen de sharia erbij kwam, toen kwam de eerste vorm er ook nog bij als zijnde riba. Maar hoe dan ook, een lening mag dus nooit een voordeeltje met zich meebrengen. Hoe klein of hoe groot dan ook. Een voorbeeld. Sommige mensen, hij leent bijvoorbeeld 500 euro van iemand. Of weet je wat, nee, 500 euro is te weinig. 10.000 euro. Elke keer dat hij tegenkomt, hij trakteert hem op dit, hij doet hem op zus, hij doet hem op dat. Als dit gekoppeld is aan die lening, dan is dit riba. Dan is dit riba. Als dit als voorwaarde is gesteld, is het riba. Als dit als afspraak is opgenomen, is het riba. Maar wat nu omdat hij zich zo ongemakkelijk voelt en ook, het mag gewoon niet. Je mag eigenlijk geen cadeautjes geven aan zo'n persoon, tenzij het een gewoonte of gebruik was. Wat dat betreft. En, oké, prima. Ik wil even riba en schulden. Riba en schulden. Ik heb twee categorieën. Eerste categorie, lening in ruil voor aflossing en verhoging. Dus riba en schulden, ik heb twee categorieën. De eerste categorie is lening. Ik geef jou een lening in ruil voor aflossing en verhoging. Ilias, geef ze voorbeeld.
Je leent dus 10.000 euro.
Ja.
En we spreken af dat het dan in 10 maanden terugbetaald moet worden. Maar okay. Als je dan in plaats van 1000 euro per maand, betaal je dan 1200 euro per maand.
Oké, dus dan betaal je uiteindelijk 12.000 terug.
Ja.
Oké, Ilias geeft het voorbeeld. Lening in ruil voor aflossing en verhoging. Ilias die zegt, zullen we even een jaar van maken?
Ja, dus.
Je leent 10.000 euro en na een jaar betaal jij 12.000 euro terug. Dus lening in ruil voor aflossing, dus 10.000 euro heb ik geleend. In ruil daarvoor geef jij mij 10.000 euro terug, plus die verhoging. Wat is die verhoging? Die 2.000 euro.
Ja,
dat klopt. Dit is dus haram. Dit is riba. Dit is riba. Bij een bank bijvoorbeeld. Nou ja, een voorbeeld. Een hypotheek, het klassieke voorbeeld hiervan, is de hypotheek. Waarom zijn hypotheken haram? Wat is de hadith? Kullu qardin jalba manfa'atan fa huwa riba. Dit is toegeschreven aan de profeet sallallahu alaihi wasallam als zijn hadith. Maar die hadith is zwak. Het is niet de uitspraak van de profeet, maar wel van 5 of 6 van de wetgezellen. Het is wel overgeleefd van 5 of 6 van de wetgezellen, zoals Ibn Abbas en anderen. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala tevrede met hen zijn. Minimaal 5 van de wetgezellen hebben deze uitspraak ook gewoon gedaan. Namelijk, elke lening die een voordeel met zich meetrekt. Ik zeg meebrengt, dus eigenlijk meetrekt is beter. Is riba. Is ook overgeleverd van de groep van de tabi'een. En hier bestaat unanieme overeenstemming over. Echt waar. Er bestaat unanieme overeenstemming over die uitspraak. Namelijk, elke lening die een voordeel met zich meebrengt, is riba. Waarom zijn hypotheken haram? Jij gaat een huis kopen. Bij de bank. 250.000 euro. Vervolgens... Het huis kost 250.000 euro. De bank die zegt, oké, jij mag die 250.000 euro terugbetalen in 30 jaar. Maar, ik wil dat jij die 250.000 euro terugbetaalt, maar ik wil dat jij 500.000 euro terugbetaalt, dat is wel overdreven, 300.000 euro terugbetaalt. Dus er zit 50.000 euro bovenop. Dus eigenlijk, ze lenen jou eigenlijk dat bedrag, hè? Zij lenen jou dat bedrag. Zij betalen het namelijk aan de eerste eigenaar. Hier heb jij je 250.000. Hier heb jij je 250.000. Wegwezen jij. Oké? Dus de eerste eigenaar is uit beeld. Het huis is van hem gekocht. De bank heeft nu het bedrag. Is nu eigenaar van het huis. En die zegt, 250.000. voor 250.000 plus een verhoging erbij van 50.000. Dat is dus riba. Daarom zijn hypotheken haram. Zometeen kom ik op de halal hypotheek. Dus twee aanhalingstekens. Kom ik zo meteen op. Inshallah ta'ala. Maar het klassieke voorbeeld hiervan is de hypotheek. Of het klassieke voorbeeld hiervan is ook natuurlijk geld lenen met rente. Bij een bank bijvoorbeeld. Je staat 1000 euro rood. Je hoeft niet alleen maar die 1000 euro rood meer op te vullen. Nee, je vult die 1000 euro rood op plus het rentebedrag. Want je hebt x aantal weken of maanden heb jij rood gestaan. Daar geldt een percentage over. Dus je betaalt die 1000 euro wat je rood hebt gestaan plus dat. Dus mag je rood staan? Nee, dat is haram. Nee, dat is haram. Dat is haram. Dat is gewoon een rentelening die jij neemt van de bank. Dat is echt een gevaarlijke zonde en een grote zonde. Sommige mensen die doen daar gemakzuchtig in, maar het is niet iets kleins. Het is iets groots. Het is riba. Een riba transactie die jij aangaat. Uitstel van de schuld. Tweede is uitstel van de schuld in ruil voor verhoging. Let goed op. Uitstel van de schuld. Dus elke schuld is een lening, maar niet elke lening is een schuld. Die moet ik even. Elke schuld is een lening. Je kunt een schuld hebben. Oké. Okay. Een schuld hebben. Ik heb een schuld bij Ilias. Ik heb 50.000 euro van hem geleend. Kijk, dan is de schuld ook een lening, hè? Ja. Maar het kan ook zo zijn. Ik heb Ilias' auto aangereden. Ilias heeft schade van 10.000 euro. Dus ik heb nu een schuld bij Ilias omdat ik zijn auto heb aangereden. Was dit een lening? Dit was geen lening. Dit was omdat ik zijn auto heb aangereden. Maar ik kan ook een andere schuld hebben. Ik moet huur betalen. 700 euro per maand, 1000 euro per maand, 1500 euro per maand. Maar ik heb niet betaald. Ik heb een schuld. Was het een lening? Het was geen lening. Het was gewoon mijn huurbedrag wat ik niet heb betaald. Dus ik wil je even duidelijk maken. Het woord schuld, let goed op, gaat niet alleen maar om geld lenen, maar het gaat iets algemener. Wat is denk je het klassieke voorbeeld? Zeg maar, je moet een schuld, je moet betalen. Je hebt niet betaald. Je hebt gewoon niet betaald. En dan komen er op een gegeven moment wat bij? Incassokosten, aanmaningskosten. Dit is uitstel van de schuld. Nou ja, meneer, u heeft een maand later betaald. Of u mag een maand later betalen. Maar er komt er wel 16 euro bij. Dat noemen ze dan. Incassokosten. Wordt het rente genoemd? Nee. Het wordt geen rente of riba genoemd. Het wordt geen rente genoemd. Maar is het riba? Jazeker wel. Jazeker wel. Incassokosten is een vorm van riba. Is een vorm van riba. En dat geldt ook, zeg maar, voor aanmaningskosten. Soms noemen ze het administratiekosten. Ze kunnen het de mooiste namen geven. Maar we hebben trouwens een regel. Hè? Die zegt al-ibaratu bil maqasid wal ma'ani. La bil al-ibaratu bil alfa. Wacht even hoor. Even nadenken. العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. Het gaat om de werkelijkheid en niet om de namen. Het gaat om de werkelijkheid. Dat is het. Wat is het? En het gaat niet om de naampjes die ze het geven. Ze geven het naampje in kaskosten. Ze geven het naampje. Rente krijgt de naam nu in de Arabische landen. Hoe noemen ze het? Al-fa'ida. 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 Al-fa'ida is winst. Soms, bijvoorbeeld in Nederland noemen ze soms noemen het arbeid tijaria, handelswinsten. Maar het is gewoon riba. Het is gewoon riba. Het is gewoon riba. Oké? Okay? Dus, het gaat niet om de regel is, het gaat niet om de al-ibratu bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadi wal mabai. Het gaat niet om de naampjes, maar om de werkelijkheid wat het is. Dus nu moet jij, je moet dus een getraind oog hebben. Een getraind oog hebben om dit dus te kunnen doorzien. Om hier doorheen te kunnen prikken. Wat is het nou werkelijk? In feite zeggen zij, jij mag later betalen voor extra geld. Maar dan moet je wel 20 euro er bovenop gooien in kassokosten. Dus let goed op, we hebben twee soorten riba bij schulden. Of ik leen jou iets, je betaalt mij later terug met een verhoging erbij. Of ik heb een schuld, je mag die schuld later betalen met een verhoging. Prima. Als we deze twee categorieën kennen, weet dan ook dat er heel veel situaties vandaag de dag optreden waarbij eigenlijk sprake is van riba bij schulden. Laten we samen kijken. Mag je kopen op afbetaling? Hé, hey, dat is een hele goeie. Dat is een hele goeie, want die vraag hebben we vandaag ook al 1 of 2 keer gekregen. Mag je kopen op afbetaling? Jongens, kom op. Kom
maar
op.
Ja.
Ja. Wie zegt van wel? Wie zegt van wel? Nou, Wiele, toch? Koop op afbetaling. Kun je mij een voorbeeld geven dat het mag? Kun je mij een voorbeeld geven wanneer het mag?
Stel dat je een telefoon hebt.
Ja.
En dat je die dan in termijnen afbetaalt. Bijvoorbeeld.
Stel je hebt een telefoon en je betaalt hem in termijnen af. Zegt Wiele.
Stel je koopt hem in 1 keer is die misschien 600 euro. Maar als je hem in termijnen betaalt, betaal je in totaal bijvoorbeeld in 12 maanden 600 euro.
Oké. Okay, Ilias die zegt nou. Of Wiele die zegt nou. Stel je voor je hebt een telefoon. Die kost 500 euro. Maar je betaalt hem in 12 maanden af. En daardoor betaal je 600 euro. Dit mag. Wie is het eens met Wiele? Wie is het niet eens met Wiele? Broeder, zeg het eens. Waarom ben je het niet eens met hem?
Omdat er 100 euro bovenop komt. En,
omdat 100 euro bovenop komt.
Ik denk dat dat stukje...
Dat stukje? Is dat het stukje... Jij ziet daar waarschijnlijk een stukje in uitstel in ruil voor verhoging? Zie je dat erin? Of zie je dat erin van aflossing plus verhoging?
Ik denk dat het eerste.
Oké. Prima. Oudstammer, wat denk jij?
Aflossing...
Oké.
Je hebt iets van 500 euro en dan wordt die opeens 600 euro. Omdat
je hebt 500 euro en opeens wordt het 600 euro.
Ja.
Ook als je het later betaalt. Oké. Broeder, wat zeg jij? Ik ben je naam vergeten.
Marwan,
totaal vergeten. Zit, totdat het zit, Marwan.
Ik dacht aan met dezelfde soort en andere categorie. Geld. En daardoor is het één voorwaarde dat je gelijk moet hand in hand doen.
Gelijk moet hand in hand. Oké. Allereerst, laat ik beginnen met jouw antwoord. Bij normale telefoons vallen niet onder de... We hebben gezegd, ze moeten allebei Ribawi zijn. Ja. Op het moment dat één van de twee producten niet een Ribawi is, dan gelden de regels niet. Dus de telefoon, die geldt dan sowieso niet. Vervolgens, degene die zegt, het is een uitstel van de schuld in raad van verhoging. Er was helemaal geen schuld. Het is helemaal geen schuld. Welke schuld? Er is nog niet eens een transactie gedaan, er is geen lening gedaan, helemaal niks. Het enige wat hier gewoon gebeurt is, er wordt gezegd, 500 euro betaal je nu cash, nu. Of je mag er een jaar over doen om het te betalen. Dan betaal je 600 euro. Mag dit? Ja, dit mag. Niks aan de hand. Volgens alle 4 de wetscholen mag dit. Volgens alle 4 de wetscholen mag dit. Dus als de mediamarkt... Mag dit via de mediamarkt? Broeders, dit is echt... Nu moet je echt wakker worden. Opletten. Als de mediamarkt tegen jou zegt... Smij... Cash nu 500 euro. Ja, dat mag. Maar ze zeggen tegen jou. Let op. Niet cash meteen 500 euro. Maar op termijnen. In termijnen. Cash 500 euro in termijnen 600 euro. Zegt de mediamarkt tegen jou. Prima. Oké. Maar wat gebeurt er nu? Dus dat mag, hè. Wat Wiele, je antwoord is goed, hè. Dat mag. Maar wat gebeurt er nu? Als je naar de mediamarkt zei gaat. En je gaat die aankoop doen, dan zie je opeens dat er een andere partij naar boven komt. Santander, ja inderdaad. Wie zei dat? Ja inderdaad, dat is inderdaad de partij waar ze mee werken, Santander. Wie is die derde partij? Die Santander, je koopt hem niet van de mediamarkt, de telefoon. Santander die komt en die zegt tegen de mediamarkt, hoeveel is die telefoon?
500.
Die smijt wil? 500. Zegt Santander tegen de mediamarkt, hier heb je 500, wegwezen jij. Oké. Mediamarkt is nu uit de picture. En nu zegt Santander tegen jou?
600
aan mij geven. Wat hebben ze dus eigenlijk gedaan? Ze hebben geld opgekocht. Dit is geld voor geld. Zij hebben die 500 van de mediamarkt hebben ze opgekocht. Voor?
Geld.
Wat ze hebben gedaan hier is lening in ruil voor aflossing en verhoging. Dit is wat ze hier hebben gedaan. Dus ze hebben hier... Gewoon gezegd, jij betaalt 500 euro. Hij was 500 euro, maar nu betaal je 600 euro. Je mag met termijn betalen, betaal je 100 euro extra. Ze hebben die 500 euro afgekocht bij de mediamarkt. Ze hebben gezegd tegen de mediamarkt, jij wil die 500 euro toch? Jij wil de transactie nu toch gewoon kunnen doen? Hier heb je 500 euro. Smijn, jij wil die telefoon toch voor 600? Je wilt termijn betalen? Jalla. Je betaalt die 600 aan mij, niet meer aan de mediamarkt. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben een lening overgekocht van de mediamarkt. Ze hebben die 500 euro hebben ze gekocht van de mediamarkt. Om hem volgens aan jou te verkopen, die 500, voor 600 verspreid over 12 maanden. 12 maanden. Dus dit mag niet. Dit mag niet. Ruder.
En je kan hem niet zien als ik koop hem 500.
Ja.
En ik verkoop hem aan jou 600. Alleen je hebt nu het geld niet. Ik geef je een uitstel van betaling of je mag het in termijnen doen. Maar het principe van kopen en verkopen zit hier dicht tegenaan. Of zie ik dat verkeerd?
Nog een keer zei.
Ik koop die telefoon van de Mediamarkt.
Ja.
500.
Ja.
Ik verkoop maar jou voor 600.
Ja. Zeid die zegt, oké, stel je voor. Ik, Zeid, koop de telefoon 500. Ik verkoop maar jou voor 600. Mag dat? Ja, dit mag. Dit mag. Dit is gewoon handel. Ja. Dit mag, dit is gewoon handel. Prima. Oké, heel goed.
Alleen, dan geef ik je dus een uit. Je mag hem aan mij in termijn betalen.
Je mag hem in termijn betalen. Dat mag. Dat is niks aan de hand.
Maar daar plus ik dus geen rente in.
Dit is geen rente. Dit is, ik, klopt. Maar wat is nu het probleem? Want wat is nu het probleem? Het probleem is de derde partij. De financierder. Er komt hier een financierder. Wat doet die derde partij? Broeder, als de Mediamarkt tegen jou zegt. Zeg, jij wil deze telefoon. Hij kost 500. Ik verkoop hem aan jou voor 600. En ik verdeel hem voor jou netjes in termijnen. Vooraf. Vooraf. Oh, vooraf. Zeggen ze. Dan geef je de keuze. Let goed op, broeders. De geleerden zijn het er allemaal over eens. Dat dit toegestaan is aan dat tweede rebuis. Zij zeggen van. Als jij. Kom maar. Jij wil deze telefoon kopen. Ja. Wij geven jou de keuze. Twee keuzes heb je. Of nu per direct 500 cash. Of je mag er een jaar over doen. Maar dan betaal je. Je mag er een jaar over doen, maar dan betaal je 600. Vooraf kies jij één van de twee. Vooraf kies jij één van de twee. Bij de Mediamarkt direct. De bezittende partij. De bezittende partij. Let goed op de bezittende partij. Daar doe jij dit mee? Dat mag. Volgens alle vier de wetscholen. Niks aan de hand. Prima. Maar nu komt Santander naar binnen. Was Santander de bezittende partij? Bezitten zij die telefoon? Verkopen zij jou die telefoon? Nee. Wat hebben zij gedaan? Wat hebben zij gedaan? Wat doen zij in deze hele transactie? Zij kopen die 500 euro van de Mediamarkt af. Dus geld, 500. Dus eigenlijk heb jij een lening nu bij Santander. Maar zij zeggen, wij willen ervoor 600. Dus wat anders dan de Mediamarkt. De Mediamarkt die zegt... Ja, als je maar niet 500 euro nu geeft, dan loop ik gewoon geld mis, et cetera. Als je bij dezelfde partij zo doet, die de bezittende partij is, et cetera, dan is dat handel. Dan mag dat. Zodra er een financierder tussen komt, dan mag dat niet. Dan mag dat niet. Want wat doet die financierder? Die koopt geld op voor geld. Geld voor geld, hier, dit is gewoon een lening. Zij zorgen gewoon, zij kopen jouw lening op. Voor extra geld. En dat mag niet.
Het is ook niet hand in hand.
Het gaat hier niet meer om hand in hand. Wij hebben gezegd, bij Riba bij schulden. Bij Riba bij schulden. Riba in schulden gelden hele andere regels voor. Het is echt een hele andere categorie. Vergeet de eerste categorie niet. De eerste categorie is geweest. Vergeet het. Hand in hand. Vergeet al die dingen. Bij schulden gelden gewoon andere regels. En wat is de regel? Wat is de hoofdregel die je moet onthouden? Er mag geen voordeeltje meekomen. Er mag geen voordeel meekomen. Punt. Geen voordeel meekomen. Een lening, als er geld wordt geleend, moet hetzelfde bedrag teruggaan. Punt. Dat is eigenlijk hier wat er gebeurt. Kijk, er wordt genoemd gefinancierd op termijnen betalen, bla 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 bla. Als we al die bla 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 weghalen en er doorheen prikken, zien wij dus dat Santander die 500 euro heeft opgekocht bij de Mediamarkt. Je hebt dus als het ware, ze hebben jouw lening opgekocht voor 600. Dat is wat zij hebben gedaan. Mediamarkt zelf trouwens, levert. Bij Mediamarkt kun je dit zelf niet doen. Hè? Bij Mediamarkt zelf kun je dit niet doen. Hè? Je kunt niet bij Mediamarkt zelf een jaar lang betalen. Mediamarkt wil niet aan je vastzitten. Maar zij wel. Daar leven zij van. Daar leven zij van. Zij leven van dat extraatje. Daar leven zij van. Oké. Lease. Financial lease, operational lease. Wie heeft er eens geleased in zijn leven? Wat? Oké, wat ongezellige mensen zijn jullie. Soms ga je zeggen, ja, maar lease mag. Ja. Je hebt twee soorten lease, operational lease en financial lease. Operational lease is eigenlijk gewoon, je bent een auto aan het huren. Het grootste verschil tussen financial lease en operational lease. Bij financial lease wordt de auto jouw bezit. Bij operational lease niet. Je betaalt een leasebedrag. Zeg maar, stel je voor, bij operational lease, 12 maanden lang betaal jij zeg maar 500 euro bijvoorbeeld. Na 12 maanden geef je jou de auto terug en klaar, je betaalt geen termijn meer. Dat is operational lease. Bij financial lease koop je, betaal je elke maand een bedrag, klopt. Maar daarmee koop je de auto dus gewoon af. Okay. Mag leasen. Nou, laten we daar even samen naar kijken. Je gaat naar een BMW dealer en je zegt, ik zou heel graag deze auto financial lease willen hebben. Dus de auto wordt jouw bezit. BMW dealer zegt, is goed. Nou, zoek de auto maar uit. Ik wil die auto. Ik wil er spoilers onder. Ik wil die opties. Ik wil stoelverwarming. Dat zit wel lekker warm zo in de winter. Ik wil van die mooie velgen erop. Ik wil een extra lange antenne voor goede ontvangst. En ik wil zo'n boelbar erop. Want, ik rijd door een gebied waar heel veel herten in rondrijden. En dit is de auto. Hij kost 100.000 euro. Prima. Stel je voor, als hij tegen jou zegt 100.000 euro, prima. Dus maar je mag hem cash betalen, nu 100.000 euro. Of je mag hem bij ons in termijnen betalen, 120.000 euro, mag je een jaar over doen. Mag dit?
Ja.
Niks aan de hand. Niks aan de hand. Gaat leasen zo? Nee, leasen gaat niet zo. Hoe gaat leasen dan? Leasen gaat zo. BMW die zegt, prima, is goed. 100.000 euro, nu cash. Maar ja, je gaat hem leasen. Leasen betekent, je doet er een termijn over. Hoe gaat lease? Hoe gaat financial lease? Financial lease gaat zo. Op het moment dat je het contract gaat aansluiten, komt een derde partij aan tafel zitten. En die gaat met jou de overeenkomst beklinken. Zij, die derde partij, aan hen betaal je die 120.000 euro. Wat hebben zij dus in feite gedaan? Ze hebben jouw lening van 100.000 euro bij de BMW. Ze hebben de BMW dealer geven ze 100.000 euro. Klaar, jij hebt die auto verkocht. Aan ons betaal je 120.000 euro. En vervolgens hebben ze dat ook nog mooi ingepakt. Ze zeggen, jij bent de economische eigenaar. Wij zijn de juridische eigenaar. Zo zorgen dat ze gewoon een constructie die ze gewoon hebben opgezet. Zodat zij alsnog gewoon de touwtjes volledig in handen hebben. Ze noemen jou economische eigenaar. Met andere woorden, jij moet gewoon betalen. En wij zijn gewoon eigendom, eigenaar. Totdat je gewoon hebt afbetaald. Punt. En vervolgens moet je zo betalen. Mag dit?
Nee. Net zoals Mediamarkt.
Net als bij Mediamarkt. Ja, net als Mediamarkt. We noemen het leasen, we geven het andere naam. En het is allemaal heel speciaal. En het gaat om een dure auto, et cetera. Maar als dat helemaal gaat uitkleden, wat blijft er eigenlijk gewoon over? Het is een lening, je wordt opgekocht door een ander bedrijf, door een externe derde partij. Maar nu zie je wel, als het met de BMW dealer zelf was, dan...
Mag het wel.
Kijk, financial lease mag bijna nooit. Echt, financial lease mag bijna nooit. Bijna alle contracten van financial lease zijn gewoon haram. Zijn echt gewoon haram. Financial lease, je kunt over het algemeen eigenlijk zeggen dat financial lease gewoon haram is. In Nederland. Ik heb een heel enkel geval meegemaakt. Dat iemand bij de dealer zelf, maar ze hadden al meerdere auto's afgenomen, vermogende mensen. Dat de dealer zei van, weet je wat, ik doe het wel direct met je. Je mag die termijnen bij mij direct. Die was gewoon zelf eigenaar van die auto. En die heeft gewoon gezegd, is goed, wij verkopen jullie die twee Mercedes'en. Het waren ook echt twee Mercedes'en. En die hebben gewoon aan hen, bij hen gewoon, eigenlijk gewoon op termijnen dat bedrag betaald, geleased. Die auto geleased. Maar over het algemeen, financial lease is altijd haram over het algemeen. Het is gewoon een lening met rente. Daar komt het gewoon op neer. Operational lease. Operational lease werkt anders. Hoe werkt operational lease? Operational lease, daarbij, je gaat naar de BMW dealer en je zegt ik wil een auto leasen. Zou je graag willen dat de auto jouw eigendom wordt? Of zou je eigenlijk willen dat de auto eigendom blijft van ons? Nou, zoveel geld heb ik niet. Ik wil niet zoveel jaar ergens aan vastzitten. En, want ja, kijk, ik bedoel, stel je voor je zit 3 jaar ben je aan het leasen. Voor financial lease, dan ben je 3 jaar bijvoorbeeld 1000 euro aan het betalen. Na 3 jaar heb je 36.000 euro betaald, maar die auto, die is 120 waard. Na die 3 jaar moet je het restbedrag in 1 keer betalen. Begrijp je? Zoveel geld heb ik niet. Ik wil gewoon huren, om zo maar te zeggen, operational lease dus doen. Auto blijft gewoon jullie eigen man. Oké, okay, is goed. Nou, kom maar mee. Zoek maar uit, welke auto wil je nou? Diezelfde auto van 100.000 euro. Okay. Weet je wat ze dan doen? Dan gaan ze een berekening maken wat die auto hen kost. Ze maken een berekening. Kijk, de auto die kost ons, wij hebben de auto zelf gekocht, hè? Op afbetaling. De BMW dealer koopt ook, de BMW dealer bijvoorbeeld hier, Hardeman, ik noem maar een naam, ik bedenk maar een naam. Hardeman die heeft 100 BMW's staan. Denk je dat, dat Hardeman al die 100 BMW's gewoon zo heeft gekocht met geld uit kas of zo? Deze hele economie draait op reden. Hoe komt Hardeman aan die 100 BMW's dan? Hardeman heeft ook weer met een lening, echt waar, met een lening, die auto's gekocht. En hij gaat ze aan jou weer verkopen met een lening. Echt waar, en zo, subhanallah, verdrinkt die maatschappij in de riba. Hardeman heeft die auto's ook gekocht met riba. Nou, Smijn, ik ga even kijken wat die BMW mij kost. Afschrijvingskosten, dat, mijn rente ga ik doorberekenen aan jou, en dit, en dat. Hij gaat allemaal dingetjes doorberekenen aan jou. En de werknemers berekenen die door, het pand berekenen die door. Ik meen het echt serieus. Ze berekenen hun kosten over het algemeen dat ze winstgevend kunnen zijn aan het eind van het jaar. En hij zegt, Smijn, dat kost jou €750 per maand. Nou, jij neemt de factuur in ontvangst en daar staan allerlei kosten op. Onderaan de streep zie je €750 staan. Maar waar is die €750 uit opgebouwd? Uit de auto, uit een stukje belasting, uit een stukje verzekering, uit een stukje rente die hij heeft van zijn lening, uit een stukje, dat staat er echt allemaal op. Prima. Is het haram? Is het haram? Wie zegt ja, dit is haram? Yusri, zeg het eens.
Ik kan me volgens mij herinneren dat hij de vorige mensen vertelde wie ze was, Allah, maar ik vond het een beetje, je had ook verteld wanneer iemand, wanneer een huis huurt van iemand die een lening heeft afgesloten, dat in principe kan, tenzij iemand
aanleiding is geweest.
Mm-hmm. Naar mijn gevoel bij aanleiding van de lening die zij afsluit voor die auto, omdat ze anders die auto niet hadden moeten lenen.
Yusri zegt, dit is haram, want je bent nu aanleiding. Ik had de vorige keer verteld over het vetwoord van het Heerlijk van Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Dat iemand werd gevraagd van hem, mag ik een huis kopen met, van iemand die al een huis heeft gekocht met, mag ik een huis huren van iemand die al een huis heeft gekocht met riba. Dus zeg maar, als je de aanleiding bent, dus hij is de huis gaan kopen voor jou, wil ik kon verhuren aan jou, dan mag het niet. Maar als hij hem al had en jij huurt hem gewoon van hem, dan mag het. Prima. Yusri zegt, ja, ik heb het gevoel dat het nu een beetje hetzelfde is, je bent de aanleiding. Je bent de aanleiding als hij de auto niet op voorraad zou hebben en hij zou uit een depot laten komen. Hij zal het speciaal bestellen, laten komen. Hij zal de auto kopen voor jou. Ja, dan wel. Maar als hij de auto daar gewoon heeft staan. Als hij de auto gewoon heeft staan. En jij huurt hem gewoon van hem. Hij heeft de auto al. En hij heeft de financiering al genomen. Die auto, etc. En jij huurt die auto van hem. Dan niet. Dan ben je geen operationist. Mag over het algemeen. Ik praat nu niet over alle individuele contracten die er in omloop zijn. Ik praat over het algemeen. Operationist mag over het algemeen. Dat daar rente staat. Dat moet je maar net zien als een appelboer. Een appelboer die bijvoorbeeld een winkel heeft, hij heeft een winkelpand. Een groenteboer, oké? Groenteboer. Die verkoopt groenten. Maar hij zit in een pand wat hij heeft gekocht. En dat heeft hij een hypotheek op zitten. Wanneer hij fruit verkoopt, denk je dan dat hij ook die kosten zal meenemen? Ja? Doet hij toch? Ja, oké. Denk je dat hij werknemerskosten meerekent? Tuurlijk. Denk je dat hij gas en elektriciteit en water meerekent? Tuurlijk. Hij rekent alle kosten mee. En dat komt uiteindelijk terug in het appeltje. Toch? Komt terug in je banaan. Toch? Prima. Maar hij geeft ons gewoon geen specificatie van, oké, staat niet op de schil. Hè? Huur, dat. Maar is het in feite wel hetzelfde? Het is in feite gewoon hetzelfde. Hij berekent gewoon alle kosten naar jou door. Dat gebeurt overal ter wereld. Iedereen berekent kosten door naar de anderen en wil graag winst maken. Hoe jij dat allemaal hebt gedaan, en dat is mijn zaak allemaal niet. Daar ben ik islamitisch gezien niet verantwoordelijk voor. Ben ik islamitisch gezien niet verantwoordelijk voor. Ik moet er gewoon voor zorgen dat ik niet de directe aanleiding ben. Maar voor de rest... ben ik daar niet verantwoordelijk voor. Stel je voor, het is echt een belangrijk, een goed voorbeeld. Stel je voor, er is een persoon, een Nederlandse persoon, die werkt in een hartstikke haramme baan. Hartstikke haramme baan heeft hij. Werkt in een casino. Oké. Gokken, hartstikke haram. En hij heeft een auto gekocht. Hij heeft de auto 2 jaar gereden. Daarna wil hij verkopen aan jou. Mag je van hem kopen? Ja, maar hij heeft het toch ooit gekocht met haram geld en nu geef heb je helemaal niks mee te maken. Het is allemaal totaal niet relevant voor ons. Jij koopt die auto met jouw halal geld van die persoon. Jij koopt die auto, je stilt hem niet, je koopt hem. Ja, niks aan de hand. Wij zijn niet verantwoordelijk wat hij doet, wat hij heeft gedaan. Daar zijn we allemaal niet verantwoordelijk voor. Oké, het is echt de laatste vraag en daarna gaan we verder naar het volgende punt. Ja? Broeder, zeg maar. Ja? Oké, geen inshallah. Even kijken hoe laat het is. 9 uur. Tot hoe laat is de les?
10.
Oké. Zullen we even, hoe lang hebben we pauze? Zullen we even pauzeren? Hoe lang hebben we pauze? Hoe lang hebben we pauze?
10 minuten.
We hebben 10 minuten pauze, dus tot 9:05. Dat is uitlopen. Ik ga niks hebben, iedereen net is dat ik goed op de